goede vrienden, beste luisteraars van Radio Maria. In het programma Heiligen Getuigen zullen wij u verder voorlezen uit het leven van Pier Giorgio Frassati, een leven in heiligheid van dag tot dag. Een leven dat werd beschreven door zijn zus Luciana Frassati. En ik lees u verder voor in hoofdstuk 10, dat de titel heeft Maatschappelijke strijd in 1919. En dat is de periode waarin Pier Giorgio begint te studeren aan de universiteit. Hij was altijd geïnteresseerd in de soldaten, vooral in degenen die toen de oorlog voorbij was, voor hun demobilisatie stonden. Hij woonde hun bijeenkomsten bij om te spreken over de noodzaak om weer te reïntegreren in het burgerleven na de tragische tussenfase aan het front. Hij was zich diep bewust van dat probleem, dat als het op een goede manier was opgelost, onze politieke situatie had kunnen omdraaien. De oorlog maakt niet alleen helden, maar ook mensen die verloren lopen. Daarom was het noodzakelijk hen te helpen om hun plaats in de maatschappij terug te vinden, zodat ze geen storende elementen zouden worden. In die tijd leek abstractie en onverschilligheid een gemakkelijkere optie. Toch was de morele plicht duidelijk. Kies een loopgraaf, een barricade, een vlag. En zijn eerste vlag was de vrede. Op een ochtend in 1919 ging Pier Giorgio naar het plein met zijn universiteitsbaret op zijn hoofd en riep: Leve Wilson! Een verwijzing naar het Amerikaanse staatshoofd dat zoveel hoop op blijvende vrede had gewekt met zijn droom om de volkeren te verenigen in de Volkerenbond. Hij schreeuwde de hele dag en kwam schor thuis. Maar hij was zich wel bewust van de harde realiteit. Hij schreef immers: Er zijn in de wereld zoveel slechte mensen, en helaas ook velen die van christen alleen de naam hebben, maar niet de geest. En daarom denk ik dat het nog lang zal duren voor er vrede is. Maar ons geloof leert ons dat we altijd de hoop moeten bewaren er op een dag van te genieten. De moderne maatschappij gaat ten onder aan het leed van de menselijke hartstochten en verwijdert zich van elk ideaal van liefde en vrede. Tot daar een stuk uit zijn geschriften. Naar zijn mening maakte de crisis deel uit van een veel grotere godsdienstige crisis. Men zou tevergeefs in Pier Giorgio's werk kunnen zoeken naar een uitsluitend politieke houding van strijd of revolte. Hij was tegen geweld, hoewel hij vastbesloten was te vechten en te sterven, indien nodig, om Christus te verdedigen. Zijn favoriete uitspraak, ook herhaald in zijn brieven, was: Als wij allemaal de stem en de leer van Christus aanvaard zullen hebben, dan zullen we kunnen zeggen dat we gelijk zijn, en elk onderscheid tussen de mensen zal uitgewist zijn. Elke andere weg was vergankelijk, makkelijk om te buigen en te misbruiken. Dat was aangetoond door de oorlog, een gevolg van het verdwijnen van de christelijke geest. Voor hem betekende leven in de maatschappij dus strijden voor de terugkeer van de geest, die doen herleven waar hij verzwakt was en ontsteken waar hij niet bestond. Politiek was bovenal een daad van geloof, ook al maakten de tijd, de strijd en de gevechten die soms schokkend. De kranten hielden zich bezig met de agressie die hij tegenkwam, niet met zijn kruistekens. Om toe te treden tot de Volkspartij moest hij in de wachtrij staan, maar geen enkele arme vroeg hem te wachten om zijn papieren te controleren voordat hij zijn liefdadigheid kon aanvaarden. Hoofdstuk 11. Trieste ontmoeting. Iedere dag kwamen wij voor de maaltijden bijeen in de grote hoekkamer die gemeubileerd was met mooie barokke Piemontese meubels. Twee ramen keken uit op de Corso Sicardi en één op de oude Piazza d'Armi, die stilaan al werd ingenomen door grote en kleine villa's en die daarmee het uitzicht op het machtige monument van Victor Emmanuel II belemmerden. Een donkere walnoten schoorsteenmantel, versierd met engeltjes, nam de hele muur in beslag, naast de deur die naar de studeerkamer leidde. Het terras zonder bloemen, dat die kamer met de eetkamer verbond, en de haard zonder vuur, leken wel het symbool van ons gezin. Vader. Wanneer papa met een klap de voordeur dichtdeed, nauwkeuriger op tijd dan het slaan van de klok, kreeg ik een gevoel van blijdschap. Ook omdat ik dan kon stoppen met studeren. Maar hij verdroeg niet het minste wachten en verdween onmiddellijk in de keuken. Nadat hij het goudbruin gebakken ribstuk had gered van het verderfelijke contact met de groenten, ging hij aan tafel zitten, zonder op wie dan ook te wachten. Ongeduld was immers een van zijn constante voorrechten. Bij elke kleine irritatie ontketende hij een storm van tragedie rond zich. Maar over het algemeen zweeg hij zonder ons een kijkje in zijn wereld te gunnen, wat voor ons een hele wereld had kunnen openen, ook al was het maar een spiegelbeeld. Wanneer hij niet zweeg of voorspellingen deed, die de familie Amethyst vriendelijk als nooit kloppend beschouwde, tussen haakjes, daarom noemden ze hem ironisch Madame de Thébès, en daarbij een voetnoot, Madame de Thébès was in die tijd een helderziende die furoren maakte. Dus wanneer hij niet zweeg of voorspellingen deed, dan begon hij over zijn drie V's. Vino, wijn, vacke, koeien of vanga, tuinieren. Tijdens het drinken van de wijn hield hij daar een subtiele dissertatie over, met slechts matige interesse van ons zijn tafelgenoten, die geen van allen wijn dronken. Dan kreeg het onderwerp van het gesprek plotseling een andere kleur. Het werd wit. Die koe produceert tot wel 17 liter melk. Algemene stilte. Ook de runderen werden voor ons uiteindelijk een thema waarvoor wij onverschillig waren. Het bleef abstract, omdat papa niet in staat was om zijn toehoorders te doen delen in zijn passie. Plotseling werd het dienstmeisje met een andere vraag overvallen. Komt die sla uit Polonie? Wanneer het antwoord ontkennend was, onderbrak hij even de liefdevolle gezichtsuitdrukking om die met zijn servet af te drogen en kwam er een waas van droefheid over zijn ogen bij de gedachte aan de nutteloze tuin die hij elke zaterdag bezocht. Zo dwong papa ons om als enig geestelijk voedsel de problemen tot ons te nemen die voor hem kleine intermezzo's in zijn leven betekenden. De tuin, de stal, de melk en de bergen die we moesten afspeuren met een verrekijker om met bewondering de groei van de pijnbomen te volgen. Misschien was dat ook een manier om zich de toekomst voor te stellen, de vreselijke toekomst van de Piemontezen, die door Pier Giorgio al werd overwogen, maar met gezond verstand. Papa sprak over gerechtigheid en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. En in één adem zei hij ook dat hij verwachtte dat zijn zoon zou werken en de kost verdienen. Terwijl hij mij tot een zalig nietsdoen voorbestemde. Dan sneed hij het geheiligde onderwerp van zijn testament aan op een plechtige toon, die ik tevergeefs minder tragisch trachtte te maken door hem te strelen. Hij ging onverminderd door met spreken over gelijke rechten en over de dood, maar op een wijze zoals men spreekt over de levenden, met de mentaliteit en de aanspraken van de levenden. En hij besloot doorgaans met te beweren dat er thuis geen geldproblemen waren, zonder te beseffen dat hij alleen daarin de beslissende stem had en dat wij allen, mama en Kluis, ons zonder mogelijkheid tot een weerwoord naar zijn wil moesten schikken.
Thank you.
moeder. Misschien wel het droevigste moment van haar dag was de tijd die ze aan tafel doorbracht. Ondanks haar welbekende eetlust leek ze soms nauwelijks te kunnen slikken, haar keel dichtgeknepen door de tranen. Profiterend van mijn vaders voorkeur voor mij, zocht ik naar een geniale vondst om de sombere, elektrisch geladen atmosfeer te verlichten. Maar het was niet eenvoudig om op die korte momenten van de maaltijd de wolken te verjagen die zich al geruime tijd samenpakten. Slechts eenmaal deed Pier Giorgio, geschokt door de spanning van de ontmoeting, het pijnlijke duel ophouden met een droog basta, dat insloeg als een bliksem. Elk voorstel van mama werd onthaald op een ijzige kilte of minachtende antwoorden, zoals het verzoek om een mooi meubel te kopen of een schitterend schilderij van Farfetto voor maar 300 lire. Vroeg of laat werd de aanval gericht op haar aangeboren onvermogen om met geld om te gaan. Ze nam haar revanche op de zeldzame momenten dat grootmoeder Frassati was uitgenodigd, en wij genoten ervan dat we dan de enige persoon in de buurt hadden die ons een gevoel van echte verstandhouding gaf, en daarom ook van vreugde. We begrepen niet waarom papa verdroeg dat zijn moeder zo behandeld werd. Misschien omdat hij zwak was ten aanzien van oneenigheid en de inspanning om dingen op te helderen verafschuwde. Nog voordat het half uur van de maaltijd voorbij was, hoorden we het geluid van een stoel die op de verdieping erboven over de vloer schoof. En Pier Giorgio kondigde aan dat onze tante klaar was met eten. Blij dat hij moeder de gelegenheid kon bieden naar boven te gaan, naar haar geliefde zus. Haar vertrek, dat op een vlucht leek, had als excuus de gebruikelijke hoofdpijn. Zo kon Adelaide Frassati Amethyst in prettiger gezelschap rustig haar Toscaanse sigaartje roken, dat de zeer subtiele reukzin van onze tante kon verdragen. Onze tante was altijd bereid met moeder mee te gaan in alles wat haar aanstond. En vader waardeerde zijn schoonzus in haar functie van strenge beheerder van de huiselijke financiën. Zuinigheid was een manier van leven. Hier een voorbeeld uit een brief van onze tante aan mama, op dat moment ambassadeursvrouw in Berlijn, waar papa geen andere zorgen had dan geld uit te geven tot eer van Italië. En hier volgt dus een deel uit die brief. Turijn, 21 februari 1922. Ik heb Pier Giorgio's grijze jas naar Celeghin moeten sturen. Helemaal versleten, zakken, manchetten. De ceintuur lijkt groen en het ergste is dat hij niet van hetzelfde materiaal is. Maar hij zal proberen het te regelen door de zakken eraf te halen en daar manchetten van te maken, enzovoort. Allemaal voor 50 lire. Laten we hopen dat het mooie weer eraan komt. Dan kan hij met een licht vestje naar buiten gaan. Maar in dat geval is er een ander probleem. Hij kan toch geen verstelde kleren meer dragen. Het is alsof hij kleding verslindt. Maar zijn gezondheid is goed, en dat is het voornaamste. Ik laat nu verder plaats aan het gekrabbel van Pier Giorgio. Tot zover een stuk uit die brief. Die sneer aan het einde was normaal, zoals ook de afwezigheid van enige lof voor de bescheidenheid van mijn broer normaal was. Hij was er altijd op bedacht om uitgaven voor zichzelf te vermijden, vastbesloten, al van jongs af aan, om te vinden dat alles te mooi voor hem was. Luciana. Mijn plaats aan tafel was naast papa, die al mijn plagerijen met christelijke berusting verdroeg. Een schep rapen die vlug op zijn bord gedaan werd, zodat moeder het niet zou merken. Een kneepje op het juiste moment. Een gedurfd verzoek om geld dat Pier Giorgio's gezicht deed oplichten en die dubbel tevreden was als ik de overwinning binnenhaalde. In het geheime duel tussen huize Amethyst en huize Frassati, hoewel ik ervan overtuigd was dat alles afhing van de wil van de Amethyst en dat die wil onverbiddelijk was voor de ongelukkige die zich ertegen verzette, koos ik partij voor mijn naam. Ik zag papa als het meest onmiddellijke slachtoffer. Welk recht hadden ze om hem te zeggen en te herhalen dat het huis in Polonie van de Amethyst was, dat de tuin en de moestuin aan de Amethyst toebehoorden, dat de tuinman in hun dienst was en dat hij hem daarom geen directe opdrachten kon en mocht geven, dat de oude en goede fles wijn, die reeds geopend was, uit de wijnkelder van grootvader kwam, en dat zijn trots om die aan de gasten te tonen, geen pas gaf. Dat hij, net als wij allemaal, er goed voor moesten oppassen dat we geen kaarten verzonden waarop bij vergissing de naam Frassati prijkte als een indringer naast de naam van Villa Amethyst. Dit laatste verbod overtrad ik met plezier. Trots dat het mooie huis waar ik geboren was mijn naam droeg en vastbesloten om de subtiele minachting te bestrijden waarmee de een of andere reden de zeker niet banale Frassati-afkomst bejegend werd. Toen Francesco Paolo Michetti in Francavilla over papa sprak, of het nu was uit nostalgie of omwille van natuurlijke trots, vulden zijn ogen zich met tranen. Ik lette altijd goed op en stond klaar om een vaderlijke uitdrukking van droefheid of vreugde op te pikken. En ik zag daarin tegelijk La Stampa, de wereld waar ik het meeste van hield en waarvan ik hield zoals je van een vlag houdt. Misschien bekeek ik Pier Giorgio daarom met enig medelijden, omdat hij zich wijdde aan bepaalde arme kranten die niet in tel waren. La Stampa was voor mij het werk van de mooiste, de intelligentste en meest oprechte man ter wereld. Daar moest niemand over in discussie gaan. Elke regel moest aanvaard worden alsof die het evangelie was. Voelde papa dat alles aan? Waarschijnlijk niet. Hij ging nooit diep op de dingen in. Maar hij was op zijn manier op mij gesteld. En hij was er trots op dat ik dezelfde rechtenfaculteit had gekozen als hij. Duidelijk verbaasd over mijn resultaten, zodat hij zelfs schreef: Proficiat, over het geheel heb je zelfs hogere punten gehaald dan ik. Het was voor hem waarlijk buitengewoon dat hij zich vergeleek met een gewone sterveling. Inderdaad schreef hij, toen hij Pier Giorgio een enorm en misschien wel het enige grote compliment van zijn leven wilde maken: met trots zie ik dat het weinige goede dat er in mijn karakter zit niet verloren is gegaan. De nabijheid van papa aan tafel gaf mij zekerheid, maar tegenover mama zitten maakte dat ik me ongemakkelijk voelde. Ook al had de angst voor de tranen die me jarenlang iedere avond gezelschap had gehouden, plaatsgemaakt voor een oneindig gevoel van medeleven. Pier Giorgio. Het laatste radertje van onze familie. Het eerste kwijtgeraakt voor altijd. De twee Frassati's stonden tegenover elkaar, gescheiden door een afgrond. Die kon met twee woorden worden uitgedrukt. Niets dan transcendentie voor de een, niets dan pragmatisme voor de ander. Maar dat zou een te sumier oordeel zijn voor beiden. En onrechtvaardig voor papa. Carlo Sforza zei op een dag in 1948 tegen mij: "Uw vader ziet altijd wat er is, nooit wat er niet is." Pier Giorgio daarentegen, die in God leefde, zag altijd wat er niet was. En alle gesprekken en gebeurtenissen bekeek hij in dat licht, zonder valse bescheidenheid of ongepaste neerbuigendheid. Wat dachten zij van elkaar? Pier Giorgio was te trouw aan het vierde gebod om zichzelf te veroorloven een oordeel te vellen over zijn vader. Hij bewonderde zijn vasthoudendheid in het werk, zijn loyaliteit aan zijn politieke opvattingen, zijn briljante carrière en de waardigheid waarmee hij verschillende moeilijke situaties het hoofd had weten te bieden. Op een dag schreef hij hem een korte brief. Turijn, 26 oktober 1922. Ik heb gehoord dat je kort geleden de hoogste ridderorde na die van de Annunciatia hebt gekregen. Ik feliciteer je en ben verheugd dat je na zo'n lange tijd beloond wordt voor je werk dat je met grote nauwgezetheid verricht. Tot daar dat korte briefje. Toch was mijn broer in alle opzichten anders dan hij. Hij nam duidelijk afstand van La Stampa. Pier Giorgio stond altijd buiten de dagelijkse glorie van de krant. Hij zag het kwaad in het misdaadnieuws en probeerde dat op een dag over te brengen. De verkoop is ook afhankelijk van die kolommen, was het antwoord van papa. En er werd niet meer over gesproken. Men kon niet zeggen dat de rijkdom de eenvoudige gewoontes van het huis had veranderd. Pier Giorgio stond ook geestelijk ver af van alle luxe en rijkdom, met de grote verdienste dat hij de moeilijkste weg had gekozen, terwijl de gemakkelijkste binnen handbereik was. Er bestond een soort afstandelijk respect tussen vader en zoon. En die eerste slaagde er ook in dat toe te geven. Pier Giorgio vervult mij met ontzag, alsof ik te maken heb met iemand die ouder is. Ik weet niet wat het is, maar nogmaals, soms vervult hij me met ontzag, bekende hij eens aan zijn redacteur Cassone. Op een avond kwamen ze allebei laat thuis. Papa vond het een goed idee om Pier Giorgio een uitbrander te geven, omdat hij door niets te melden ongerustheid had kunnen veroorzaken. Het beknopte antwoord van mijn broer. Maar daar waar ik was, was geen telefoon. Volstond om degene die zeker niet van de nachtelijke aanbidding terugkwam, volkomen tevreden te stellen. Onze vader besefte niet dat die stille jongen met zijn bijzondere persoonlijkheid al zijn plannen in de war aan het sturen was. Hij dacht dat hij hem als een pion kon verschuiven, met zijn sterke wil die zich niet voegde naar de gevoelens van anderen. Pier Giorgio was de mannelijke erfgenaam en zonder hem zou Huize Frassati zijn volle glorie niet bereiken. maar er begonnen praatjes rond te gaan over zijn kwezelachtige deugd. En hoewel papa niet te veel belang hechtte aan die praatjes, toonde hij vaak wel zijn irritatie. Berlijn, februari 1922. Beste Giorgio, door steeds te handelen zonder over dingen na te denken die uiterst belangrijk voor je zouden moeten zijn, zoals in het bijzonder dat je het boek vergat dat je nodig had voor je volgende examen, zul je een man worden die nutteloos is voor anderen en voor jezelf. Je vader. Om het laatste oordeel te vermijden, probeerden wij, en bij uitzondering was mama het daarin met ons eens, wij probeerden vader in het ongewisse te houden over de kleine alledaagse incidenten, omdat hij, zonder de reden ervoor in aanmerking te nemen, geen verzachtende omstandigheden zou accepteren, maar Pier Giorgio onmiddellijk zou veroordelen. Berlijn, 1922. Je moet jezelf ervan overtuigen, beste Giorgio, dat het leven serieus genomen moet worden. En dat, zoals jij het doet, het niet past voor jezelf en je familie, die om je geeft en erg verbitterd is door al die dingen die al te vaak gebeuren en zich op pijnlijke en eentonige manier herhalen. Ik heb weinig hoop dat je verandert, hoewel het strikt nodig zou zijn onmiddellijk te veranderen. De dingen op methodische wijze aanpakken, altijd ernstig nadenken over wat je te doen staat, een beetje doorzettingsvermogen hebben. Niet van dag tot dag leven, zoals de eerste de beste domkop. Als je een beetje om je familie geeft, moet je veranderen. Ik ben erg, erg uit mijn humeur. Absurde woorden vandaag. En als ik er toen van geweten had, zou ik ze met al mijn kracht hebben veroordeeld. Ook al kende ik maar een miniem deel van de consistente en uitputtende activiteiten van mijn grote broer. Eén pluspunt had Pier Giorgio wel in de ogen van onze ouders. Hij werd gezien als loyaal en zeker niet gevaarlijk voor het familiefortuin. Ondanks de vrees die werd uitgesproken toen onze ouders ons eens verrasten bij het kaartspelen. Om aan te prijzen wat hij beschouwde als het toppunt van respect voor ouders, zei papa eens over een vriend van ons: hij is zo goed dat hij zou trouwen met wie zijn vader ook maar wil. Dan is hij een echte domkop, was het prompte commentaar van Pier Giorgio. De toon van zijn stem en zijn totaal afwijzende houding sloegen onze vader met stomheid. Precies die zeldzame momenten lieten zien dat hij Pier Giorgio werkelijk vreesde. En het bewijs daarvan is een bekentenis die hij deed aan een werknemer. Ik heb nooit enig bevel aanvaard, zelfs niet van Giolotti. Eén enkel persoon heeft gezag over mij, en dat is mijn zoon. Niemand heeft ooit geweten welk een stil verdriet het voor Pier Giorgio was dat mijn vader geen godsdienstig besef had. Niemand hoorde hem daar ooit over spreken. Hij aarzelde om hem aan te spreken of hem iets te vragen. De eerste keer dat hij hem zonder aarzeling om een gunst vroeg, zeker dat hij die zou verkrijgen, was op 3 juli 1925. Zijn woorden en gedrag leken kalm, ondanks de verlamming die opkwam. Hij wees naar een brief die uit de zak van zijn jasje stak en zei: hier, papa, om in La Stampa te publiceren. Tussen ons was er nooit een zweem van rivaliteit. De duidelijk afstandelijke houding van mama tegenover mij, met als tegengewicht de speciale tederheid van papa droeg er slechts toe bij dat we één front vormden om onze respectievelijke privileges te gebruiken en elkaar te verdedigen. Al sinds hij een kind was, weigerde Pier Giorgio snoepjes als die mij geweigerd werden bij wijze van straf, terwijl de vernederingen die hij onderging mij diep verwonden en ik me nooit gevleid voelde door de voorspellingen, zoals hiervan een voorbeeld die mama opschreef. Giorgio zal, als hij 40 is, nog niet de helft van het gezonde verstand van Luciana hebben. Een stukje uit een brief maakt onze verhouding duidelijk. Liefste broer met je bruine haar, je weet toch dat je wereldse zus genoegen beleeft aan afwisseling, aan gezelschap. De goede God heeft gewild dat ik alleen maar tekorten zou hebben en jij vele deugden. Wat doen we daaraan? Jij zal voor mij tot hem bidden. Ik ook een beetje, maar wel van harte, voor jou. Laten we zo leven. Tot daar het stukje uit die brief. Beste luisteraars, broeders en zusters, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het leven van Pier Giorgio Frassati, een leven in heiligheid van dag tot dag. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.